Het is middernacht, zaterdag 30 mei. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De KNVB accepteert niet dat Sepp Blatter is herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Directeur Bert van Oostveen noemt het systeem in en in verrot en zinspeelt op de vorming van de nieuwe bond. Volgens hen wordt niet alleen in Europa zo gedacht, maar ook in Amerika, Canada, Australië en een aantal Aziatische landen. Blatter kreeg op het FIFA-congres 133 stemmen tegen 73 voor zijn uitdager Prins Ali van Jordanië. Die trok zich daarop terug voor de tweede ronde. 17 motoclubleden die woensdag werden opgepakt blijven langer vastzitten. Onder hen is Harry Ramakers, de president van de Limburgse Bandidos. De rechtercommissaris heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Bij de politieactie van woensdag werden onder meer raketwerpers, semi-automatische wapens en vuurwerkbommen gevonden. In Pakistan hebben gewapende mannen twee bussen gekaapt. Daarbij kwamen 19 passagiers om het leven. 50 anderen werden vrijgelaten. Een andere groep van zo'n 25 passagiers werd gegijzeld en meegenomen de bergen in. Pakistanse veiligheidstroepen zouden inmiddels 6 mensen hebben bevrijd. De kaping was in de regio Baluchistan, waar separatisten strijden om meer autonomie. De Italiaanse kustwacht heeft afgelopen dag meer dan 3300 migranten gered die op 17 boten vanuit Afrika naar Europa wilden oversteken. Voor 17 mensen kwam de hulp te laat. Ze waren aan boord al overleden. Dit jaar zijn al 1770 migranten omgekomen toen ze de Middellandse Zee probeerden over te steken. En dat zijn er 30 keer zoveel als vorig jaar rond deze tijd. Burgemeester Jorritsma van Almere vindt dat er een nationale aanpak moet komen van radicale geestelijken. Ze zegt dat ze niets kon doen tegen de komst van zogenoemde haatpredikers naar een islamitische conferentie in Almere. Ze zal de bijeenkomst dit weekend scherp in de gaten houden. Het weer, er trekt nog even regen over het land met forse windvlagen. Vannacht wordt het rustiger. Overdag een enkele bui, maar ook geregeld zon en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perquin.
Goedenacht. Er zijn briljante films en gewoon goede, maar ook middelmatige en ronduit slechte films. En dan zijn er ook nog films die zo slecht zijn dat ze geen hoon, maar grote verwondering oogsten. The Room van Tommy Wiseau is zo'n film. En in Tilburg wordt die maandag met een speciale vertoning geëerd. In Nooit meer slapen krijgen we alvast een cursus falen in film. En we spreken met beeldend kunstenaar Pet van der Luitgaarde, die gefascineerd is door de veelheid aan spullen. Op de Marktplaats koopt hij complete verzamelingen op, van knuffels tot flippo's. En op de Twente Biennale in Enschede is een kleurige karavaan aan caravans neergestreken die gevuld zijn met zijn absurd grote verzamelingen. Dat allemaal na 1 uur. Straks hier te gast over ongeveer een half uur is de Zuid-Afrikaanse regisseur Heinrich Dams, die sinds midden jaren 90 in Nederland woont. Voor zijn bijzondere documentaire Between the Devil and the Deep keerde hij terug naar zijn vaderland. Nu eerst De Buitendienst, het 7e deel van een hoorspelserie van Avro Tros over het wel en wee van de werknemers van een woningbouwvereniging. Graag tot straks.
Het is de hoogste tijd voor het hoorspelhalfuur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1.
Avro Tros presenteert De Buitendienst. Een hoorspelserie gebaseerd op ware gebeurtenissen naar een idee van Justine Pauw, geschreven door Peter Reumer. Aflevering 7.
Goedemorgen, u spreekt met Iris de Vries van woningbouwcorporatie Davati. Een van onze onderhoudsmensen zou vanmiddag bij u langskomen, maar wegens ziekte moet die afspraak helaas worden verschoven. Wij bellen u zo spoedig mogelijk voor een nieuwe afspraak. Dank u.
Was dat de laatste?
Ja. Meer afspraken staan er niet op zijn werkbriefje. En gelukkig kreeg ik op dat laatste nummer een antwoordapparaat. Het scheelt een hoop overbodige vragen. Waarom dan? Wat is er dan? Kan er niemand anders komen?
Laten we dan maar gaan. Wijnalda zit te wachten.
U bent verbonden met de afdeling Parkbuurt van woningbouwvereniging Davati. Helaas is er op dit moment niemand aanwezig. Vanaf 11 uur zijn wij weer beschikbaar op dit nummer.
Oh. Goed, kunnen we beginnen? Ja, we zijn compleet.
Met z'n drietjes. Waar is Bob?
Die heeft zich vanmorgen ziek gemeld.
Wat heeft hij dan?
Geen idee.
Zijn vrouw heeft vanmorgen personeelszaken gebeld.
Is hij nog steeds boos omdat hij vorige week niet op zijn woord werd geloofd?
Dat zou me niet verbazen.
Ah, dat zou wel toch heel erg kinderachtig zijn. Nou ja, dat moet hij zelf weten, maar het lijkt mij niet verstandig in deze tijd. En het is jammer, want ik heb nieuws over de renovatie van de Magnolia Dreef.
Oh.
Ah.
Hey.
Nou ja.
Ik dacht dat jij ziek was.
Ja, tot mijn vrouw begon te stofzuigen. Heb ik iets gemist?
Heb ik verdomme voor niets iedereen afgebeld. Ik heb je hele agenda leeg gemaakt.
Nou, goed, kunnen we? Ik heb weinig tijd.
Ja, 1-0 hoor. Sam, kan jij even de koffiekant doorschuiven?
Ja. Er is, zoals ik al zei, voordat Bob binnenkwam, nieuws over de renovatie van de Magnolia Dreef. Die wordt voor onbepaalde tijd stopgezet.
Hé? Maar ze zijn er al mee begonnen.
Zeker. Eerste blok wordt nu onder handen genomen. En dat gaat ook gewoon door. Maar de rest van het project gaat in de ijskast.
Wanneer wordt dit er dan weer uitgehaald?
Zodra de omstandigheden dat toelaten. De corporaties moeten van de overheid hun financiën op orde brengen. En hoewel de Vati er nog redelijk is uitgesprongen, onze balans moet toch worden verstevigd. Op dit moment gaat er veel geld naar andere corporaties die er slechter voor staan.
Ja, maar kunnen die hun eigen problemen niet oplossen?
Ja, daar ga ik niet over, Iris. Dat zijn afspraken tussen de corporaties onderling.
Wacht even, dus als ik het goed begrijp, wordt er 1 blok wel gerenoveerd en de rest niet?
Klopt.
En u denkt dat de bewoners dat gaan pikken?
Dat is een goed punt, Bob. Dat is een goed punt. Wij zullen de bewoners moeten overtuigen van de noodzaak van deze beslissing. Vooral dat het ook in hun belang is.
Ja, maar wat is ook in hun belang? Dat onze directeur in een Rolls-Royce rijdt?
Onze directeur rijdt niet in een Rolls-Royce, Bob. In het verleden werd er misschien geld over de balk gesmeten, maar die tijden zijn voorbij. Nee, het is in het belang van iedereen dat de corporaties er zo snel mogelijk weer bovenop komen. Dan kan er weer nieuwbouw worden gepleegd. En dan kunnen buurten zoals de Magnolia Dreef worden gerenoveerd. En dat zorgt dan weer voor doorstroming op de woningmarkt. En dat is weer goed voor de economie.
Dus als ik het allemaal goed begrijp, is het een zegen dat de renovatie niet doorgaat?
Als jij dat zo wil zien, Bob, nou, dan heb ik daar vrede mee.
Dat valt toch niet uit te leggen aan die mensen?
We zullen wel moeten. De bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd. En als ze vragen hebben, zullen wij die moeten beantwoorden.
Nou, dat is lekker dan.
Je had beter ziek kunnen blijven.
Wat had je nou?
Ik had er de pest in. Ik was eigenlijk van plan om helemaal niet meer terug te komen. Luister, als ik niet op mijn woord word geloven wat betreft die situatie met dat geile wij vorige week, dan heb ik er gewoon geen zin meer in.
Volgens mij had je al bijna ontslag genomen.
Bijna. Ik had een brief al geschreven, bij wijze van spreken. Maar ja, probeer nog maar eens ander werk te vinden in deze tijd.
En de hele dag thuis zitten is ook niks, hè? Ja.
En wat doen we met die afspraken die ik heb afgezegd?
Nou, niks. Als die mensen een ernstige klacht hebben, dan bellen ze wel weer terug.
Wacht even, die familie Frenkel. Had je daar geen afspraak mee?
Geen idee.
Ik kijk wel even. Een voortgangsgesprek vanmiddag 2:30. Afgezegd.
Voortgang van wat?
Ze hebben mij een dringende mail gestuurd met vragen over de renovatie.
Wonen zij aan de Magnolia?
Ja, nummer 14. Dus daar gaat de renovatie gewoon door.
Ik kan er wel even langs gaan.
Fijn. Het zijn volgens mij oudere mensen en een beetje in de war.
Ah, typisch een klusje van mij. Ik hoor het al.
Doet u wel zachtjes, mijn vrouw ligt in bed.
Ziek?
Nee. Ze heeft er net een pilletje ingenomen. Ze slaapt 's nachts niet meer vanwege die hele toestand.
Welke toestand?
Die renovatie, natuurlijk. Gaat u zitten?
Ja, dank u.
Nou, ik wil er wel iets aanbieden, maar ja, daar gaat mijn vrouw meestal over.
Nou, doet u geen moeite. U had vragen over de renovatie?
Ja, er is een brief gekomen van de woningbouwvereniging dat de renovatie niet doorgaat.
Nou, dat is niet helemaal waar. Nou ja, in zoverre dat het een deel van het huizenblok betreft. Maar uw woning wordt gewoon gerenoveerd, hoor.
Maar dat willen wij juist niet.
Sorry?
We hebben een wisselwoning toegewezen gekregen en daar moeten we binnen nu en 2 weken naartoe. Maar dat willen wij niet.
Ja, maar u komt hier weer terug zodra die renovatie klaar is. Dan komt u in een spiksplinternieuw huis.
Voor een veel te hoge huur.
Nee. Daar zijn afspraken over gemaakt.
Nou, wij hoopten dat ons huis, net als dat van de buren verderop, niet gerenoveerd zou worden.
Ja, maar meneer Frenkel, die renovatie is echt hoogst noodzakelijk.
Het gaat verderop toch ook niet door? Is het daar dan niet noodzakelijk?
Jawel, maar dat is een financiële kwestie. Die renovatie wordt uitgesteld.
En van uitstel komt afstel, prima.
Ja, ik kan u verzekeren dat het prachtig wordt. U heeft last van vocht, dat zie ik in die hoek van het plafond. En de keuken en de douche, dat is allemaal oude troep.
Maar wel onze oude troep.
Nou.
Vertrouwde oude troep. Oude troepen waar mijn vrouw en ik het grootste deel van ons leven in hebben doorgebracht. Rustig. We hebben er niet om gevraagd op die renovatie. En wij willen het ook niet.
Dadelijk wordt die vrouw nog wakker.
We laten ons hier niet wegjagen, meneer. We blijven hier. In onze eigen oude troep.
Ik zal het doorgeven aan onze medewerker. Ja hoor. Niets te danken. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hey, André.
Hey, Iris. Gaat-ie?
Jawel hoor.
Ik had je het weekend nog gebeld, maar ik kreeg geen gehoor.
Ik heb nu lunchpauze. Ik ga even mijn broodje buiten opeten.
U bent verbonden met de afdeling Parkbuurt van woningbouwvereniging Davati.
Heel graag.
Helaas is er op dit moment niemand aanwezig. Voor noodgevallen kunt u bellen met ons allen.
Zullen we hier gaan zitten?
Wat is dat nou?
Crackers.
Oh, moet je daar de hele dag op doen? Ja.
Nee, André, het spijt me zo. Ik dacht vorige week na die kantoorborrel dat je mij aan het versieren was terwijl je thuis een vrouw had zitten. Ach, man, ik schaam me kapot.
Ja, maar je kon toch niet weten dat mijn vrouw overleden is? Misschien had ik het je moeten zeggen, maar ik wilde geen medelijden. Dus ja, dat was blijkbaar niet zo verstandig.
Is ze lang ziek geweest? Of wil je het er niet over hebben?
3 maanden. Toen was het gebeurd.
Jezus. Vreselijk.
Ja. Kanker had zich al door de hele lichaam verspreid.
Echt vreselijk voor je. Dit... Hebben jullie... hadden jullie...
Kinderen?
Ja.
2, ja.
Ach, god.
Nou, kinderen zijn sterk, hoor. Zeker sterker dan ik. Maar... Ja. En ik was trouwens overigens ook helemaal niet op zoek. Ik bedoel, ik was niet op zoek naar... nou ja, hoe zeg je dat? Naar iemand anders. Ik bedoel... Liep ineens zo.
Ja. Ja. Het liep ineens zo.
Jij was toch ook niet op zoek?
Ik? Nee, ik niet. Nee.
Maar we zouden dan ook nog wel eens een keer... misschien zonder verdere bijbedoelingen samen naar het eten kunnen gaan.
Ja, als dat zo in de toekomst toevallig uitkomt...
Ja. Nou ja, en als we het dan over de toekomst hebben... dan denk ik bijvoorbeeld aan vanavond...
Dus die Frenkel die mag worden gerenoveerd, maar hij wil het niet. Snap jij dat nou?
Maar waarom wil hij dat dan niet?
Joh, sla je me dood. Wil jij koffie?
Nee, dank je.
Nee, ik kreeg alleen maar te horen, daar is mijn kind geboren... en daar ben ik met mijn hoofd tegen de muur gevallen en dat soort onzin. Maar wat de echte reden is, daar kreeg ik mijn vinger niet achter. Zijn vrouw slaapt er schijnbaar al nachten niet meer van.
En nu?
Ja, geen idee. Het enige dat ik weet is dat ze toch echt naar die wisselwoning moeten. Straks wordt de boel om hen heen afgebroken.
Heb je de situatie wel goed uitgelegd?
Ja, dat dacht ik wel. Maar, ja...
Wat?
Nou ja, misschien dat jij daar ietsje pietje beter in bent.
Ik heb meer tact, bedoel je?
Ja, nee, als je het zo wil uitleggen.
Goed, ik ga morgen wel even bij ze langs.
Fijn.
Nu ga ik naar huis.
Ja.
Fijne avond.
Jo.
Fijn dat ik je toch kon overhalen.
Ik had vanavond toch niks anders te doen. En aan het eind van de maand komt het altijd goed uit als je door iemand wordt uitgenodigd.
Oh, dus ik mag betalen?
Ja.
De Peking Eend is voor...
Is voor mij en de Fuyong Hai is voor mevrouw.
Het is makkelijk.
Dank je.
Dank u. Nee, maar ik meen het wel. Ik vind het heel fijn dat je komt.
Maar ik meen het ook. Ik had vanavond echt niks anders te doen. Mijn dochter die heeft een schoolfeest.
Leuk.
Ja, kon jij jouw kinderen zomaar alleen laten?
Ja, mijn nichtje, die dochter van mijn broer, die past op. Mm. Ja, ik vind het fijn om weer eens met een vrouw in een restaurant te zitten.
Ik vind het ook heel gezellig. Maar op kantoor hoeft niemand het te weten, toch?
Luan!
Ogenblikje, Hans. Ik ben bezig.
Het kan me niet schelen. Het stinkt hier boven als de hel, Luan.
Alsjeblieft, Hans. Ik heb een zaak voor mensen hier.
Jezus, wat een onbeschofte kerel, zeg.
Hey, ik hou best van een bord nasi, maar die stank de hele dag is niet om uit te houden.
De wind staat verkeerd. Dat weet je toch?
Ja, maar tante, de afvoerpijp van jouw keuken is niet hoog genoeg. Dat is het probleem en dat weet je heel goed. En de maat is nou echt vol, vriend. Je had beloofd die pijp te verlengen.
In zin vanwege de renovatie.
Precies. En die renovatie gaat niet door. Dus pas die pijp aan of ik haal de politie erbij. Eet u alles smakelijk. Ik heb alleen van die stank mijn buik al vol.
Nee, mevrouw Wijnalda zit op dit moment in bespreking. Geen idee hoe lang dat duurt. Probeert u het later nog eens. Goedemorgen.
Morgen.
Bob.
Iris.
Zou jij vandaag iets willen doen?
Ja, ik zou wel moeten. Daar word ik voor betaald.
Ken je dat Chinese restaurant op de Magnolia Dreef?
Ja, de beste Chinees van de stad. Ja.
Ik zat daar gisteravond en ineens stampte er een woedende bewoner van één hoog binnen. Ging heftig tekeer tegen de eigenaar over de afvoerpijp. Kennelijk zit hij constant in de stank.
Mm-hmm. Nou, dat lijkt me meer iets voor de rijdende rechter.
Maar volgens mij was een tijdje terug al met die eigenaar afgesproken dat hij die afvoerpijp zou verlengen.
Nou, dat is dan blijkbaar niet gebeurd.
Nou, ga nou even kijken of er iets aan te doen valt voor de rijdende rechter komt of voor die bewoner de politiewerk van
Ik
maakt.
Ik ben ooit aangenomen om onderhoud te plegen hier.
Ja,
dus...
maar relatiebeheer is ook een soort onderhoud.
Ja, ik ben tegenwoordig meer een vredestichter dan een onderhoudsmonteur. Prima. Ik pak even mijn spullen. Trouwens, wat deed jij gisteravond in het restaurant?
Eten? Hoezo?
In je eentje?
Nee, Bob. Met mijn moeder. Oh. Nou goed?
Ja, nee, tuurlijk. Voor mij mag het. Ik geloof er alleen geen barst van.
Woningbouwvereniging Davati, goedemiddag. Waarbij kan ik
u van dienst zijn?
Hey, Bob. Hey, André. Ook weer in het pand?
Overleg met Wijnalda.
Doe maar.
Ik hoorde gisteren toevallig dat de gemeentesubsidie op buurt- en clubhuiswerk nog verder wordt teruggedraaid en dat heeft gevolgen.
Ja, maar toch niet voor ons. Bij ons buurthuis regelen bewoners van het plein alles zelf. Dus.
Ja, maar dat is een uitzondering, hè? En zolang dat gebeurt, is er niks aan de hand. Helaas gaat het niet overal zo makkelijk. Ik ken buurten waar de deur op slot gaat. Niks vrijwilligers, alle activiteiten worden gewoon stopgezet.
Ja, maar dat is toch achterlijk. Je zou zeggen dat je in deze tijd van vergrijzing juist dit soort activiteiten moet aanmoedigen.
Het heeft geen economisch belang. Het levert geen geld op. Het kost alleen maar. Dus, hup, weg ermee. Koffie?
Ik ben eigenlijk op weg naar de Magnolia Drive.
Ah, de Chinees?
Onder andere, ja. Hoe weet jij dat?
Dat hoorde ik net van Iris. Van die buurman en die... die Chinees.
Ja. Hey, weet je wat? Wij doen even een bakje en dan rij je gezellig met me mee.
Oh ja?
Ja. Bij dit soort geintjes is het altijd handig om een pikje van de gemeente erbij te hebben. Nou, hier is het.
Restaurant De Gouden Draak. Ja, ik ken niet missen.
Hey. Hm? Jij bent toch van Davati?
Ja, dat klopt. Bob Meijer.
Ik heb die brief gekregen over de renovatie.
Mooi.
Nou, mooi, niks mooi. Die hele fucking renovatie gaat niet door.
Nou, dat is voorlopig, hè, meneer?
Ja, dat ken ik. Dat gaat never nooit meer gebeuren. Ik had al een ruilwoning toegewezen gekregen. Mijn koffers staan al gepakt. Hoe moet dat nou?
Eerlijk gezegd, meneer, ik heb geen idee.
Nee, jullie zullen wel eens een idee hebben.
Zou je alstublieft een klein beetje kunnen dimmen?
Luister, Pik, ik neem het jou niet kwalijk. Jij kan er niks aan doen dat jouw bazen de kluit hebben belazerd. Maar ik heb een dochtertje van 3 en die heeft astma. Die slaapt in een kamertje waar het vocht langs het behang naar beneden druipt. En dat is nou niet bepaald gezond.
Als u een lekkage heeft, dan wordt dat gewoon opgelost.
Nee, er wordt niks opgelost. Want er wordt niks gerepareerd zolang je op de lijst staat om gerenoveerd te worden.
Ja, maar dat wordt nu toch uitgesteld?
Maar we staan nog steeds op die lijst.
Als u zorgt voor een doktersverklaring dat uw dochtertje ziek is en in een te vochtige kamer ligt, dan weet ik zeker dat er iets aan wordt gedaan.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat zal wel.
Meneer, het gaat om de gezondheid van een kind. Hier. Dit is mijn kaartje. Belt u mij zodra u de doktersverklaring heeft, dan zorg ik dat het voor elkaar komt.
Oh. Oké. Nou, bedankt dan.
Goed gedaan, Piet.
Ja, ik word wel aardig goed in dat hele relatiebier.
Mijn collega is hier gisteren langs geweest. Mm. Maar we zitten nog met een aantal vragen. Mm? Slaapt uw vrouw nog?
Ik heb haar net een kopje thee gebracht. Maar ja, dit soort gesprekken doet ze liever niet.
Wat voor gesprekken?
Nou, over waar u voor komt, over... verhuizen.
Waarom wilt u niet verhuizen?
Dat heb ik al verteld. Dat heb ik gisteren allemaal al aan die meneer verteld.
U wilt niet weg vanwege de herinneringen?
Kijk, om me heen, mevrouw. U ziet hier 40 jaar leven.
Ik zie een oude woning met hier en daar schimmel op de muur. Ik zie een scheve deur. Nou, die gaat naar de keuken. En in de raamkozijnen vallen gaten, verrot hout...
U ziet de verkeerde dingen.
We pakken alles in, al uw herinneringen. Heel voorzichtig. En op de dag dat u hier terugkeert, in een nieuwe, frisse woning... pakken we al die herinneringen weer voor u uit.
Ik heb geen behoefte meer aan dit gesprek. Ik wil er niet meer over praten.
Maar u zult toch moeten verhuizen.
Alleen tussen 6 planken. Alleen tussen 6 planken.
Waarom vertelt u mij niet wat de echte reden is?
Omdat dat u niet aangaat.
Wij kunnen u helpen, meneer Frenkel. Wij zijn de enigen die u kunnen helpen. Straks komen de verhuizers en dan moet u hier weg. Goedschiks of kwaadschiks.
Deze foto.
Wie is dit?
Ronald. 12 jaar. 1,48 meter. Onze zoon. Langer is hij niet geworden.
Is hij?
Overreden hier. Vlak voor de deur. Hij fietste de stoep af en keek niet uit. Gegrepen door een vrachtwagen. Dat was op slagdoop. Zei dit.
Heeft u nog meer kinderen?
Nee. Het was dan een hele tour om Ronnie te krijgen. We waren zo blij en opgelucht. Dat alles uiteindelijk toch goed was gegaan. Dan maar één kind. We hebben toen besloten, je moet ook niet overvragen. Voor ons was het genoeg. Het was zo'n lieve, vrolijke jongen. Echt een echt voetballertje. En elk half jaar... Dat is de reden waarom we hier nooit meer weg willen.
Maar hoe precies dan? Ik begrijp het niet helemaal.
Elk half jaar ging Ronnie tegen deze deurpost staan. Dan legde ik een liniaal op zijn hoofd. En maakte met een mes een kerf in het hout. Hier, kijk hier. We zijn ermee begonnen toen hij net kon staan. 56 centimeter, zie je? Dit is het laatste kerfje. 1,48 meter.
Dus dat is het.
Ja, ik heb de aannemer gesproken. Het wordt hier van binnen allemaal gesloopt. Alles gaat eruit. Deuren, deurposten, alles wordt vernietigd. Vervangen door kunststof. Maar dit is niet zomaar een deurpost. Dit is Ronnie.
Hallo? Is daar iemand?
Sorry, ik was in de keuken bezig. Wilt u lunchen? Hey, was u gisteravond ook niet hier?
Mijn naam is Bob Meijer. Ik ben van Davati, de woningbouwvereniging. En dit is André.
Van Dijk, ik ben hier namens de gemeente.
Luan, aangenaam. Is er iets mis? Laten we even gaan zitten. Kan ik iets voor u inschenken?
Nee, niet voor mij. We hebben begrepen dat er klachten zijn over stankoverlast.
Ah, ja, Hans van hierboven. Nu begrijp ik het. Ja, hij kwam gisteravond nogal opgewonden de zaak binnen... omdat hij last had van een keuken. Nou, Hans is een aardige vent, maar soms overdrijft hij een beetje. Als de wind verkeerd staat, heeft hij misschien een beetje last van de keuken.
Ja, maar die stank is kennelijk wel een probleem. Daar is al eerder over geklaagd.
Klopt.
En toen heeft u beloofd een langere afvoerpijp aan te brengen.
Dat was mijn vader. Die heeft dat toen afgesproken met de woningbouwvereniging.
En dat is nooit gebeurd?
Nee. Er is hier toen wel een aannemer geweest, maar er waren allerlei problemen. En toen bekend werd dat de buurt gerenoveerd zou worden, hebben we dat proces gestopt.
Waarom?
Wij moeten een half jaar de zaak uit, meneer. De bewoners krijgen een wisselwoning, maar voor een restaurant geldt dat natuurlijk weer niet. Een half jaar zonder inkomsten.
Nee, maar het wordt toch wel door de gemeente gecompenseerd?
Met alle respect, meneer Van Dijk. Maar van die compensatie kunnen wij de kat nog niet eens te eten geven. Dus ik wilde liever geen overbodige kosten maken.
U heeft begrepen dat de renovatie voorlopig niet doorgaat?
Ja, ja, goed nieuws. Heel goed nieuws zelfs. Ja, jullie worden bedankt. Nu hoeft de zaak niet dicht.
Goed nieuws? Dat lijkt me juist heel erg slecht nieuws. De buurt verloedert.
Maakt voor mijn zaak niet uit. De mensen komen van overal. Zelfs van buiten de stad. U heeft hier gisteren toch ook goed gegeten?
Ja, volgens mij heeft hij tegen jou.
Zeker, ja, zeker.
Toeval trouwens dat jij gisteravond ook hebt gegeten.
Ja.
Ik ben blij dat de zaak niet 6 maanden dicht hoeft.
Ja, maar dat betekent overigens wel dat er iets aan die afvoerpijp moet gebeuren.
Ik zal die aannemer weer bellen. Misschien is het probleem nu opgelost.
Ja, wat was dat dan voor een probleem?
Ja, hij kon toen nergens bij, omdat de tweede verdieping niet meewerkte. Die pijp moet langs de achtergevel zo omhoog. Het kan niet anders.
Maar hoezo werken die mensen niet mee?
Het zijn een beetje vreemde mensen. Als ze er al zijn.
Ja, maar daar kunnen wij wel wat aan doen. Als u belooft die pijp aan te brengen.
Oké, komt u maar even mee. Dan laat ik u zien waar hij moet komen.
Wat kunnen mensen toch een probleem maken van een huis?
Voor veel mensen is een huis meer dan 4 muren en een dak, Iris. Die Frenkels wonen in hun eigen museum.
Ja, maar het blijven gewoon huurhuizen.
Wat moet ik daar nou mee? Daar kan ik toch niks mee? Ik kan die mensen toch niet laten zitten omdat het maar huurders zijn?
Nee, natuurlijk niet. En ik denk dat we dit gevalletje ook wel op kunnen lossen.
Ik vond het zo'n aandoenlijk verhaal. Altijd weer vreselijk. Ouders die een kind verliezen.
We vragen Bob gewoon om die deurpost eruit te zagen en die hier ergens te bewaren. En als ze dan na de renovatie die nieuwe deuren in de woning zetten, dan gebruiken ze die oude deurpost. Dan is Ronnie weer terug.
Iris, wat een super idee. Zou dat wel mogen?
Maar vast niet. We maken een uitzondering. Daar zijn ze nooit zo gek op, maar toch gaan we het doen. Anders bel ik hoogstpersoonlijk naar de krant, want die zijn gek op dit soort verhalen.
Maar dat is chantage. Mm-hmm. Goed zo.
De pijp komt hier uit de keuken en gaat dan langs de achtergevel zo omhoog.
Mm-hmm.
Dat zou met een kraan moeten, maar die kan hier niet staan.
Mm-hmm.
Dus hij moet via 1 hoog, 2 hoog, 3 hoog naar het dak worden geleid.
Hey Luan, gaat er nou eindelijk wat gebeuren?
We zijn er al mee bezig.
Het zal tijd worden. Zeg, wie woont er op die tweede verdieping? Geen idee, joh. Vreemde gasten, nooit gesproken. Nou, doei.
Ik zal het straks even navragen op kantoor.
Nou, de gordijnen lijken dicht.
Nou, laten we maar eens even boven gaan kijken dan. En? Was het druk gisteravond?
Op de weg?
Nee, in het restaurant.
Daar heb ik niet zo op gelet.
Nee, jij lette natuurlijk op iets anders.
Ah, wil jij iets weten, Bob?
Volgens mij is het hier, tweede verdieping. Ik hoorde iets, jij?
Ja.
Hallo? Openmaken! Gemeente! Wat?
Gemeente?
Ja, lijkt op politie. Hallo?
Ik ruik wat. Ruik jij niks?
Ja, dat is die Chinees. Maar hoe je het ook bekijkt, dit zaakje stinkt.
Nou, hoor ik niks meer.
Ja, Bob hier. Kun je voor mij even uitzoeken wie de huurders zijn van Magnolia Dreef 124, dus boven die Chinees? Dankjewel. Oh, je krijgt de groeten. Volgens Iris wordt de huur betaald door de familie Hendrik. Zeg jij dat iets?
Nee, niets.
Nou ja, vanaf hier valt er weinig te zien.
Ja, hier ligt een ladder. Hoog genoeg, kunnen we even kijken.
Ja, dat is een heel slecht idee. Maar ja, laten we het toch maar doen.
Voorzichtig, voorzichtig. Straks gaat het ruiken, man.
Hey, houden jullie van onder even goed tegen, dan klim ik omhoog.
Weet je het zeker?
Het zijn onze woningen, ik krijg er minder gezeik mee dan jij. Ja, daar gaat hij.
Kijk uit, hè. Zie je wat?
Nou, dat zijn geen gordijnen.
Wat dan?
Condens.
Zie je wel? Ik wist het wel, ik rook het.
Wat?
Bob, kijk uit.
Pas op beneden.
Wat doet hij nou?
Zeg, hij slaat een ruitje in. Zie je wat?
Shit. Het is een hennenplantage.
Bob, we bellen de politie. Bob, niet doen. Bob!
Je mag toch niet zomaar door het raam naar binnen?
Man, wat een hitte. Alle mensen, dat staat hier helemaal stampvol met planten, joh. Hey, wie is daar? Hey, ho, ho, staan blijven! Blijf dan verdomme staan! Hey, au, god! Au, 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 kleur! Ik zie geen hand voor ogen. André! André, naar de voordeur! André, hij is door de voordeur! Au. Man, dat moet ik ook niet meer doen op mijn oude dag.
Hij was al weg.
Ja, jammer.
Sorry.
Ik kreeg hem ook niet te pakken.
Een wietplantage?
Ja, een hele verdieping vol.
Dat hadden we toch moeten ruiken?
Ja, meneer, maar wat dacht u van uw keuken? Door de, laten we zeggen, geur uit uw keuken had niemand erg in deze stank.
Nou, jongens, treed binnen in het hashishparadijs.
Wat een hitte. Niet te harden.
Ja, dat is vooral die vochtigheid.
Hier lopen de elektriciteitskabels en die gaan dan naar die doos toe. En daar tappen ze de elektra af.
Van wie?
Geen idee, maar ik zou maar eens goed naar mijn jaarafrekening kijken als ik u was.
Nou, meestal tappen ze direct van de gemeente af. Dat valt minder op. Kijk, hier worden de babyplantjes gekweekt. Zie je, onder die lampen?
Slaapkamer, woonkamer, achterkamer, 1 groot hennepveld. Hier staat echt voor 10.000 euro's.
Dat niemand dat heeft gemerkt.
Nou, we komen dit vaker tegen. Ze worden dan geruimd en vervolgens huren ze gewoon via een stroomman weer een andere woning.
Ja, en dan oogsten ze een paar keer per jaar. En als er eens eentje wordt geruimd, who cares? Je gaat ton in om, miljoenen.
Tering.
Ik moet zeggen, meneer Luan, voor een Chinees spreekt u verdomde goed Nederlands.
En jij hebt niet meteen de politie gebeld?
Hoe had dat nou in godsnaam gemoeten? Ik stond bovenaan een ladder.
André!
Ja, ik heb het wel geopperd,
maar... Hij stond beneden, dus hij kon het niet zien.
Nou, je weet wat de regels zijn bij het vermoeden van een hennepkwekerij. Meteen de politie bellen. Voor je eigen veiligheid.
Je dacht toch niet dat de maffia zich verstopt had op twee hoogachter?
Je weet toch nooit welke gek je tegen het lijf loopt?
Ja, heb jij de familie Hendricks nog nagetrokken?
Nee, niks van gevonden. Huur wordt elke maand automatisch overgemaakt. En het huurcontract leverde ook verder geen gegevens op.
Ja, zo gaat het altijd. Ze zoeken gewoon een nieuw blok huizen dat op de nominatie staat om gerenoveerd te worden. En ze beginnen opnieuw.
Gooien we daar een schoonmaakploeg doorheen?
Nou, ik weet niet of deze woning nog in de verhuur gaat. Ik zal het even met Wijnalda overleggen.
Nou, meneer Luan was in ieder geval erg opgelucht.
Zo, hij nodigt me zelfs uit om vanavond een hapje te komen eten.
Altijd lekker aan het einde van de maand.
Ik betaal natuurlijk wel zelf, hè?
Ja, natuurlijk.
Ja, maar een biertje neem ik denk ik wel aan.
Ja, een biertje moet kunnen.
Hé, hey, waarom gaan jullie niet anders gezellig mee?
Wij?
Ja. Of hebben jullie gisteravond al genoeg Chinees gehad?
U heeft geluisterd naar De Buitendienst, een hoorspelserie gebaseerd op ware gebeurtenissen, naar een idee van Justine Bouw, geschreven door Peter Reumer. Muziek Jeroen Kuitenbrouwer, editing Frans de Rond, regie Justine Bouw. Met Kees Boots, Yvonne van den Hurk, Katrina Justic, Marcel Hensema, Ariane Schluter, Harry van Rijthoven, Aaron Wan, Rob van den Meeberg en Jeroen Planting. De Buitendienst is een productie van Palentino Media voor AVROTROS, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Voor alle informatie kijk op avrotros.nl/cultuur. Volgende week in de Buitendienst.
Goedenavond, mevrouw. Wij zijn van woningbouwvereniging Davati. Bent u mevrouw Valk?
Ja, maar ik woon hier niet.
Uw broer woont hier?
Ik kom alleen voor hem koken, ziet u. Maar hij ligt nog op bed.
We zouden hem graag even spreken.
Maar hij voelt zich niet goed. Helemaal niet goed.
Mevrouw, wij weten dat uw broer in een hutje in de woonkamer huist.
Oh jee.
Deze woningen worden helemaal gerenoveerd. En dat duurt 6 maanden. Hij moet voor het weekend naar zijn wisselwoning verhuizen.
Mm. Oh, maar hij wil vast wel verhuizen.
Mooi.
Maar dat kan hij niet.
Sorry.
Nooit meer slapen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met regisseur, film- en documentairemaker Heinrich Daams. Voor zijn nieuwe film keerde hij terug naar zijn vaderland Zuid-Afrika en volgde 3 gezinnen in een vissersdorp waar het verre van rustig is. Het leverde een indringende en poëtische film op met spectaculaire onderwaterscènes, Between the Devil and the Deep. Heinrich Daams werd in 1954 geboren in Zuid-Afrika en groeide op in de buurt van Port Elizabeth. Hij studeerde political philosophy en film aan de Universiteit van Stellenbosch en begon zijn carrière als regisseur en cameraman. Inmiddels heeft hij een lange reeks producties op zijn naam staan, waaronder de Nederlandstalige films Overleven en Schoft. Zijn nieuwe film, Between the Devil and the Deep dus, gaat over de met uitsterven bedreigde perlemoenslak, de jacht op geluk en een gemeenschap die op het punt van kantelen staat. Hij wist van zeer nabij vast te leggen wat er gebeurt met mensen die eigenlijk niets meer te verliezen hebben, tot en met om zijn oren vliegende kogels aan toe. Heinrich Daams, welkom. Fijn dat je er bent. Die gemeenschap waar jij toch wel heel lang deel van uit hebt gemaakt om deze film te maken. Hoe ziet dat dorp eruit? Wat moeten we ons voorstellen als je het hebt over Hoosten? Want zo heet dat dorp.
Nou, Hoosten is een kleine vissersdorpje dat eigenlijk al vrij lang bestaat. En dat was oorspronkelijk een zogenaamde kleerlingdorpje, gemeenschapje. Wat eigenlijk volgens de inwoners eigenlijk vrij onafhankelijk was van de blankes onder de apartheidregime. En houding was, het was heel, voor ons was het heel erg schokkend toen we daar aankwamen. Dat we hebben ervaren dat mensen ons vertelden dat dingen voor hen beter was onder apartheid als wat het nu is. Want toen hadden zij vissersrechten en sinds de nieuwe regering, na apartheid, hebben zij die rechten, zijn de rechten weggenomen. En moeten zij dus stropen om een bestaan te maken. Maar het dorpje zelf, dat is, dat is eigenlijk een... Je hebt een bovendorp en een onderdorp. En de bovendorp is dus alle kleine steden heb je. Het is een dorpen. Heb je dus de rijke wonen en de bovendorp en de arme en de onderdorpen. Dan heb je de bourgeois een beetje tussen. En dan heb je wel... En de rijke mensen zijn uiteraard allemaal wel goed geconnect. En zijn behoorlijk geschoold. Zijn tandartsen, dokters, van alles. En onderwijzers, leraar en zo. En zoals in alle gemeenschappen zijn... is er een beetje corruptie. Dus als je dus... Bijvoorbeeld de mensen moeten... De vissers werken met... permitten. Dus je moet een permit krijgen, een vergunning om te mogen vissen. Is het zo dat over het algemeen krijgen de mensen van de bouwdorp, die niet vissers zijn, krijgen dan de vergunningen. En die van de onderdorp werken dan voor die in de bovendorp, wat dan heel weinig betalen. Dus
ze lenen de vergunningen van de mensen die ze wel hebben gekregen.
Ze gaan gewoon vissen voor de rijken. De rijken heeft een, dus een, is door de, werkt dus als zeg maar ja wat ook al een advocaat of wat ook al, maar hij heeft dan een vergunning en dan heb je de arme vissers en hij heeft ook een scheid. Dan heeft hij ook een skipper zeg maar wat het scheid dan uitneemt en dan gaan vissen. En hij krijgt dan de inkomsten van de vis. En hij deelt ze een beetje uit onder de arme vissers. En die arme vissers hebben gewoon helemaal niks. Dus zij wonen in kleine pondokjes. Dus de onderdorp is eigenlijk zo'n type krattenpondokwijkje. En de bovendorp ziet er heel mooi uit. Dus ja, zo ziet het. Maar wat interessant is van Horsten ook, is dat het echt, ik denk, 5-6 kilometer ver van Hermanus. Dus Hermanus is een heel bekende... Ik denk
hele
zelfs een
mooie badplaats met
ja,
veel
ja, en ik denk zelfs in Nederland onder veel mensen bekend. Want als je bijvoorbeeld een Hermanus... Ja, even zit een walvis kijken... dan heb je heel vaak Nederlanders en Duitsers... en van alle Europeers daar langskomen. En die zijn allemaal bewust van de schoonheid van de kust. Maar niemand is echt bewust, denk ik, van het dorpje Horsten. Wat zo'n beetje in zo'n valleitje zit. Ietsje af van de hoofdweg. Dus het is zo'n beetje een verborgen dorpje. Waar en niemand weet eigenlijk wat er afspeelt. Dus,
Hoe kwam jij daar terecht? Want jij bent opgegroeid in Zuid-Afrika, maar toch ook al een hele tijd geleden vertrokken. Mm. Je keert terug en dan uitgerekend zo'n klein verborgen plekje als Horsten, waar ook nog van alles blijkt te spelen. Het is een heel, eigenlijk een hele heftige tijd daar. Mm. Hoe kom je daar terecht?
Een van mijn beste vrienden van de universiteit woont daar nu. Hij had een heel succesvolle radiostation, heeft hij opgezet in Zuid-Afrika. En hij is nu een beetje a man of independent means. En hij woont daar gewoon. Hij heeft een grote huis gekocht. Het was een kleine huisje toen hij heeft gekocht. Maar hij heeft nu een mooi grote huis. Dat is eigenlijk een van de grootste huizen.
Hij woont in het bovendorp,
Hij woont toevallig in de onderdorp. Maar aan de goede... Aan de chique kant van de onderdorp, ja. woont hij nu. Hij was een jaar of drie, was het 2009 volgens mij, was hij in Nederland, hij heeft even bij ons komen blijven. En toen heeft hij me verteld van het dorpje, want hij heeft toen net erin getrokken, dus zeg maar. Dus hij vertelde mij toen van de Palmoer, de zeeoor of wat je het ook al noemde.
Ja, vertel even wat dat is, want dat is een heel bijzonder beest.
Dat is het ding wat je altijd ziet, ja, Palmoer. Iedereen weet wat Palemoer is. Dat is de schelp. Dus de mooie regenboogkleurige schelp. En dat is een schelpdier. Dat is een ding wat... wij gebruiken in Zuid-Afrika als een asbak. Dus als je de slag eruit hebt gehaald... dan is het gewoon een asbak. Iedereen gebruikt het als een asbak.
Zo heeft God het ook bedoeld, waarschijnlijk.
Precies, natuurlijk. Ja, uiteraard. Dus, en dat is niet geen romantische ding. Dus, dat was een beetje ook heel erg hard verkopen. Van ja, hoe maak je een zo'n. Ja, dat is heel makkelijk om een film over neushoornstroperij of voor olifantstroperij te maken. Maar ja, niemand zit te wachten op een film over Parlemoer of abalone of wat je dan zeeoor of wat je dan al noemt. Stroperij, want ja, hij weet niet eerst wat het is.
Nee, je hebt niet direct een beeld inderdaad. Als je zegt stroperij, nee. Dan denk je aan spannende jachten op bijna uitgestorven diersoorten. Nou, dat is die inmiddels
dus
wel.
Bijna uitgestorven, ja. En er zijn dus de jachten op de water, zoals je in de films ziet. Als dat gebeurt dus wel. Dat is wel heel opwindend.
Wat maakt spannend. Dat beestje zo populair? Want die asbakken, dat geloof ik wel. Maar er is vast niet een miljoenenhandel ontstaan vanwege het verlangen naar asbakken.
Nee, maar dat is dus zoals veel andere middelen is het voor de Chinezen gebruiken dit als een aphrodisiac. Dus vandaar de waardevolle kant van deze beestje. De Hosteners stropen de Parlemoer voor. Ja, ik noem hem de Parlemoer, maar ik denk, ja, dat, ik weet niet wat. Want het was heel moeilijk om de Nederlandse vertaling, toen wij de subtitles doen, was het heel moeilijk om te besluiten wat het precies. Maar niemand weet blijkbaar wat een abalone is.
Nee.
Of een zeeoor. Want dat is ook de Duitse naam daarvoor.
Ja, dat zou misschien nog. Maar
dat is ook een andere naam. Want ik denk,
bij de Parlemoer weet iedereen wel ongeveer wat het is.
Ja. Ja, dit is begonnen. Want toen ik nog op universiteit zat en voor die tijd. Ja, wist iedereen op dat kust. Weet natuurlijk wat een Parlemoer is. Dat is gewoon iets wat je op een vakantietijd ga je naar je kustoord of zo. Naar je badplaats. En dan ga je Parlemoer uithalen. Dus en eten en dan zo lekker braai maken met Parlemoer en zo. En dat is gewoon een levensstijl. En nu, sinds de Chinezen daar zijn, is het gewoon iets anders geworden. Dus je mag het niet meer doen, want dat is uiteraard. Wat is het woord dat ik nu zeggen? Dat is een. Omdat het een bedreigde species is, mag je het gewoon niet meer uithalen.
Het is een bedreigde soort. Maar de regering in Zuid-Afrika is zo ver gegaan dat er zelf een shoot-to-kill-policy bestaat.
Ja.
Dus op het moment dat mensen betrapt worden op het stropen van dit dier, dan mogen ze zeg maar ter plekke ook worden.
In principe, ja.
In principe, ja.
Voor als ze bedreigd voelen, natuurlijk. Als de politie dus bedreigd voelt. Want het is ook zo dat er gangsters in het gemeenschap is. En die gangsters zijn bijna altijd gewapend. Dus als de politie dus iemand zou proberen arresteren, aanhouden, dan zou het in principe mogelijk kunnen zijn dat iemand ook een wapen naar voren brengt. En dat een gewelddadige shoot-out, zeg maar.
Nou ja, ik zei het net over de kogels vlogen om je oren. Dat zei ik in de aankondiging. Maar dat is in de film komt dat voor. Het is geen spelletje.
Nee, absoluut. Het is heel erg serieus.
Het gaat om mensenlevens vanwege die ontzettend leuke schelp.
En niemand weet dus hoe die Steven, die jongen in het film, de zoon van Tim en Janine. Ja, iedereen weet hoe hij dood is, maar ja, dat wordt niet erkend door de regering.
Ja, dus je volgt in de film drie verhalen. Eén daarvan gaat dus over Steven. Die jongen is omgekomen op een manier die voor de kijker, denk ik wel, in ieder geval suggestief duidelijk genoeg is. Daar is iets misgegaan. En de autoriteiten die houden eigenlijk de boot af. Zijn ouders zoeken naar rechtvaardigheid. Dat is een van de verhalen. Je hebt ook het verhaal van Sherman. Dat is een man die wel gaat stropen. Omdat hij zegt, ja, ik moet toch iets. Maar je ziet aan hem eigenlijk dat hij het ook wel naar zijn zin heeft.
Nou, hij heeft geniet het echt. Ja, dat voor hem is het echt een adrenaline.
Een feestje.
Ja, dat is een adrenaline rush. Hij vindt het echt, de leven echt saai zonder die opwinding. Want hij is echt een goede dijker. Hij is echt een van de beste dijkers op dat hele kust eigenlijk. Dus Ja, hij doet het goed. En hij doet dan volledig ook goed als hij een dag lang heeft gedoken met al die, met de meeste parlemoes, zeg maar, eruit komt. En ja, dat is gewoon
Het kan hem zijn leven kosten. Het
kan hem zijn leven kosten, ja, absoluut. Ja. En daarom ook dat zijn vrouw zo er tegen gekant is.
Ja.
Zij wil het absoluut niet.
Jij kwam heel dichtbij. Je hebt heel veel met hem ook gewerkt. Dat betekent dat je... je brengt de kijker daarmee ook heel dichtbij. Hmm. Het zijn illegale activiteiten. Er zitten ook heel veel geheimen in de film... waar je als kijker deelgenoot van wordt gemaakt. Soms zelfs hele ongemakkelijke geheimen. Hoe ben je zo dichtbij gekomen? Want dit lijkt mij toch een gemeenschap die niet zit te wachten op een... Nou ja, dan ben je ook nog wit en je woont in Nederland. En dan kom je daar... Hoe kom je daartussen?
Als je zegt ongemakkelijke geheimen, dan wat bedoel je daarbij? Wat heb je in gedachten?
Nou, er zit
specifiek.
Er is een de vrouw van Stachy.
Oh, Stachy, ja. Die op een gegeven moment. Ellen, ja.
Ja, dat is ook een verhaallijn in de film. Die vrouw besluit op een gegeven moment van, nou, ik wil het niet meer. Dat weten wij eerder dan haar man. Dat vond ik een heel ongemakkelijke situatie.
Ja. Dat is inderdaad.
En het tekent hoe dichtbij je bent gekomen. Dat je dat soort bekentenissen krijgt. Ja. Hoe kom je daartussen?
Mijn verhaal aan mezelf en aan hen was gewoon dat ik wil hun verhaal vertellen. Dus met iedereen met wie ik een gesprek ging, was mijn houding dat, ja, als jij je verhaal wil kwijt, dan is het nu het moment. Want het gaat hier kennelijk mis in Houston. Iedereen ziet het. Jullie weten het, wij weten het. We zijn hier om jullie verhaal echt een beetje aan de wereld te vertellen. Dus als je het wil vertellen, nou, nu is het moment. Als je het niet wil vertellen, dan gaan we jullie helemaal niet... We zijn hier niet om jullie te expose, zeg maar. We zijn niet journalisten. We zijn hier absoluut niet om jullie voor gekken te houden. We zijn hier echt om jullie verhaal eens aan de wereld vertellen. Dus, en dan geleidelijk aan, gewoon door te praten, is het, dan wen je een vertrouwen. Dus, we komen heel dicht bij de mensen. We hebben dus in Houston gewoond en we waren er gewoon elke dag. Dus iedereen kende ons. En
dan word je vertrouwd gezien.
Ja, geleidelijk aan word je... Met de gangsters is het een beetje anders, want de gangsters blijven een beetje achterdochtig. En we waren wel bevriend met de hoofdgangster, zeg maar. De hoofd van de 26ers, zo heet het.
Het is altijd handig om bevriend te zijn met de hoofdgangsters.
Ja, we hadden zo'n beetje van een tentatieve relatie met hem. maar zijn gangleden, die waren... Ja, die gingen... Dat is dus, zeg maar, de A-team van de poachers, zijn team. Die hebben de beste boot en de grootste motor op de ding. De beste wetsuits en van alles. Dus dat ziet er echt uit als de
A-team.
Gelikt uit. Ja, dus die gangsters dan komen. En dan moet je met de camera weg uit het baai. Het havertje, dat heet Dubai. Dan moet je er gewoon weg. Uiteindelijk, tegen het einde van de film, was het niet meer een probleem. Ze zagen ons en zeiden, ze kennen ons toen al, dus het maakt niet zoveel uit. Dus, zelfs de gangsters aan het einde waren nogal chilled. Dus het was niet meer zo'n groot probleem. Maar ze op die manier geleidelijk aan... En hadden wij drie verhalen. En iedereen wist dat we hun verhaal gaan vertellen. En met Sherman was het een beetje anders, want hij is niet... Iedereen is een beetje een victim, maar Sherman minder dan de anderen. Want hij heeft meer een zin van... beheer van zijn eigen leven een beetje. Terwijl Stachy Ellen, dat is heel moeilijk om te zeggen, van zij zijn echt de eigenaars van hun eigen leven. Als het
ze zitten meer gevangen, denk ik, in hun bestaan dan dat ze het lijden. Ja. Dat ze daar invloed op uitoefenen.
Ja, ze zijn echt gevangen, ja. Terwijl Sherman, hij is in een vrij goede familie getrouwd. Want hij is eigenlijk oorspronkelijk een buitenstaander. Hij is pas daar aangekomen toen hij 16 of zo was. En hij wordt nog steeds een beetje beschouwd als een buitenstaander. Ja, maar hij is een cowboy. Sherman is echt een cowboy. Dus ook vandaar dat hij dacht, ja, wow, ik doe het gewoon. En ja, als het, wat ook al de gevolgen zijn. Want we zien hem gewoon gaan stropen. Dus,
ja, we zien hem ook achtervolgd worden, beschoten en geslagen.
Ja, precies. Ja.
Dus, jij zegt, ik heb die mensen langzaam maar zeker duidelijk gemaakt dat ik hun verhaal wilde vertellen. Waarom wilde jij dat? Wat was het belang voor jou om dit verhaal te vertellen? Wat greep jou aan?
Nou, voor mij is het belangrijk om als ik film. Voor mij is authenticiteit het eerste principe van film sowieso. En een ander ding is, wat ook voor mij belangrijk is als filmmaker, is dat ik heb meer interesse in de psychologische type verhaal. Dus minder dan in de issue-driven type sociologische verhaal. Dus voor mij gaat het om de mensen en de meer intieme momenten en of meer intieme ervaringen van de mensen als seks. In plaats van om een issue. Ja, want dat was een issue. De issue is police brutality.
Het politiegeweld is overigens, dat zie je ook wel in de film.
Ja, je ziet het wel. Maar het gaat niet over politiegeweld. Het gaat over Ellen en het gaat over Janine zijn bijna.
De tragedies van de gezinnen.
Van de gezinnen, ja, daar gaat het voor mij over. Dus ik had meer materiaal over woedende mensen gedraaid. Dus, maar uiteindelijk was het een keuze van gaan wij het ding maken met een echt expliciete politieke houding als het ware, of toon. Of gaan wij een respectvolle verhaal. Of deze mensen hun verhaal respectvol laten zien, als het ware. Dus, en dat was uiteindelijk de besluit. Om liever heel intiem en op een ja, een stiller manier de verhaal te vertellen. In plaats van de woedende. Want die mensen zijn echt kwaad. Ze zijn echt boos. Dat is de scène met de jongen en dat kamer met zijn vrienden, wat echt, dat was de beste vriend van Steven geweest, de jongen werd dood is. En die jongen, hij haat echt de politie en hij haat de politici. Dus voor hem is het echt. En zijn vrienden zijn allemaal echt woedend. Hij haatte die mensen. Hij zegt het, ik haat die politie zoals hij gif, zegt hij. Dus intens. Ik begrijp het ook. Dus,
als jij het woord authenticiteit gebruikt in deze context, je zei sowieso, is dat altijd mijn uitgangspunt. Mm-hmm. Is dat iets wat al jouw films met elkaar gemeen hebben? Zit dat in jouw manier van werken?
Dit is wat ik probeer te doen, ja. Ja, sinds ik in Nederland ben. Dus mijn oorspronkelijke films waren Hollywood-type films. Ik heb een film voor Miramax gemaakt toen. Maar toen ben ik daar weggegaan. Want ik wou niet meer die type Amerikaanse dingen doen. Dus ik wou Europese, zeg maar, arthouse films maken.
Kwam die beslissing zomaar? Of dat daar iets? Daar zit een breuk. Als je tot dan toe een bepaald type film en je besluit, ik ga dit nu anders doen. Wat?
In Zuid-Afrika toen was het mogelijk om. Maar ik ben wel een fan van Hitchcock, zeg maar. Dus ik vind wel thrillers wel mooi. Dus als het goed gedaan zijn. Dus ik vond het wel leuk dat ik met die dingen kon beginnen. En dan mijn skills kon ontwikkelen. Gewoon op een min of meer commercial type film maken. Maar dit was niet wat ik echt wou doen. Ik heb filosofie gestudeerd. Ik wil iets doen wat ietsje meer. En psychologie heb ik ook gestudeerd. Dus ik wil iets doen wat ietsje dichterbij aan de werkelijkheid kwam. Dus ik wil films maken dat ik zou voelen. Ik zou in principe een verschil. Of gewoon iets waar je bij dichter bij de mensheid kunnen komen. Gewoon, en dat doe je niet in over het algemeen in Hollywoodfilms, wat mij betreft. Dus zijn wel independents, maar de bouwen voor de independents is het eigenlijk gewoon formules. Mijn idee was dus, toen ik naar Nederland kwam, wij gingen weg uit Zuid-Afrika en uit Hollywood. Ik heb de rechten voor een voor een boek van Richard Kapuscinski gekregen. Ik weet niet of je dat die kent. Dat is een Poolse journalist wat heel mooie boeken schrijft over zijn werk in Afrika onder andere. En van hem ik heb de recht gekregen om zijn boek Another Day of Life te draaiboek te verfilmen. Ja. En wij hebben 2 jaar op de Azoren in San Miguel gaan wonen. Terwijl ik de scenario heb geschreven van dat boek. En toen, na 2 jaar op een hele kleine eilandje, was het een beetje genoeg. En was het ook tijd. Dus de scenario was af. Dus ik moest dus toen de financiering gaan zoeken voor de film. En wij moesten echt ergens dichter bij de Europese continent komen. En toen hebben we toevallig in Nederland beland, terechtgekomen. Dus.
En geworteld inmiddels.
Ja.
Waarom ben je weggegaan uit Zuid-Afrika? Want het is paradijselijk. Ja. En zeker dat gebied, dat zie je ook trouwens in de film terug.
Ja, ja.
Het is een onvoorstelbaar mooi landschap.
Ja.
Ik kan me voorstellen...
Nederland is ook heel erg mooi. Ja.
Vind je dat?
Ik vind het echt zo. Ik vind het echt mooi. Als je rond, ik ga bijna elke dag rond Hilversum wandelen of fietsen. En dat is echt mooi. Als je hier in de bos gaat lopen of op de hei of wat. Ik vind het echt mooi. dat is anders dan Zuid-Afrika. Maar het is ironisch. In Zuid-Afrika moet je 1 uur of 2 rijden om aan de natuur te komen. Hier is het 5 minuten bij van mijn voordeur. En dan ben ik al in de natuur. Dus,
ja, we hebben wel een overzichtelijk landje.
Ik vind het ook heel erg mooi. En ik vind de seizoenwisseling heel erg mooi. En zo. Maar anyway, dit gaat dus niet wat je alles wil weten. Waarom wij weg zijn gegaan. Ik heb tussen Los Angeles en Johannesburg mijn 3 films... tussen die 2 dorpjes, steden gemaakt. Dus mijn vrouw en kinderen waren in Johannesburg. Dus ik was heel veel niet in Johannesburg. Dus toen was mijn dochter was... Toen we weggingen was mijn dochter rond 8 en mijn zoon 3. Dus ik had, op dat moment heb ik 3 films voor Hollywood gemaakt. Ik was een beetje... Ja, kapot van de reizen tussen Los Angeles en Johannesburg. Dat was de 1. 2, ik wou helemaal niet meer die type Hollywood-formules maken. Dat was, ik wou nu uiteindelijk iets gaan doen wat ik echt wou doen. Maar de belangrijkste, de doorslaggevende op dat moment was toen ik ben een lefty, ik ben echt links. Dus ik ben vrij radicaal links in mijn eigen politieke wereldje. Ik had echt een probleem met P.W. Botha. Ik weet niet of dit jou een bekende naam is. De nationalistische president. Dus die had ik al een hele grote probleem mee. En toen hij de bewind overgaf aan overdraagt aan de klerk, was het voor mij echt... was het gewoon tijd om hier weg te komen. Want het was gewoon niet
je hebt...
langer te... En ik wou niet dat mijn kinderen onder deze systeem groot worden. Dus we moesten iets anders gaan doen. Dus,
je bent met de film toch teruggegaan. Eigenlijk ook een heel mooi eerbetoon aan een gemeenschap die exemplarisch is voor de problematiek daar. Mm. De film gaat binnenkort in première. Ook in Zuid-Afrika. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. En ik hoor dat heel graag nog even van je. Mm. Dank je wel dat je hier was om over de film te praten. Straks na het nieuws gaan we verder met het 2e uur van Nooit Meer Slapen. Dan is er onder meer aandacht voor de nieuwe seizoenen van de misdaadseries True Detective en Broadchurch. En we zoeken contact met schrijver Arie Storm, die op Twitter laat weten inmiddels gesloopt te zijn. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. We'll be right back.
Radio 1, het nieuws van alle kanten.